NPO Radio 1. WNL.
Opiniemakers. Met Wieger Hemmer en opiniemaker Mark Koster.
Goedenavond en fijn dat u luistert naar WNL Opiniemakers, het debat op rechts op NPO Radio 1. U kunt meedoen met deze uitzending, zeg ik er direct even bij. Gebruik ervoor de hashtag WNL of @WNL Opiniemakers, heb ik het over Twitter. Of stuur een bericht via de NPO Radio 1 app. En als u verbonden bent via de camera en dan de site NPO Radio 1, dan kunt u ons dus zien, Visual Radio. En dan ziet u dus ook dat we allemaal gevangen zijn. Het lijkt wel een muziekstudio, maar Koster, alsof we straks een mooie single gaan opnemen. Kunnen we ook doen trouwens.
Gaan we
ook
doen.
Ja, gaan we dat doen?
Ja, zeker doen.
Ja, nou ja, het is inmiddels een groep Nederlanders en artiesten die naar buiten zijn gekomen met een corona-single. Nou ja, kleine beetjes helpen. Andere mensen zeggen natuurlijk weer van, nou, daar wordt het alleen maar erger van. Maar goed, daar gaan we het nu niet over hebben. We gaan het hebben over de kwesties wilde ik zeggen, maar het is eigenlijk een kwestie van deze tijd met mooie gasten aan tafel. Yesim Chandan, u bent columnist, schrijver. Tegenover u, Jan-Kees Emmer, u bent mediaondernemer, oud-adjunct ook van de Telegraaf. Fijn dat jullie er zijn. En was al aangekondigd, maar doe ik graag nog een keer. Opiniemaker is quotejournalist Mark Koster. Ja, wij gaan dus die kwestie van deze tijd bespreken. Het is allemaal terug te voeren op dat virus, op die ziekte en op de crisis.
De opgave waar we voor staan is heel groot.
We gaan gewoon als samenleving een hele lastige fase tegemoet.
En we moeten dit echt met 17 miljoen mensen doen.
De andere IC's lopen ook vol en er is ook druk in de andere intensive care.
Dan denk ik dat we het net gaan halen. Maar het is spannend.
Van het moment is het echt spannend.
Het is spannend.
Ik zeg het keihard, dat is een slordige, laconieke en daarmee asociale manier van omgaan met maatregelen.
Wat voor films zijn we terechtgekomen? Echt in die nacht nog niet eerder gehad. Dat je even in je arm knijpt en denkt, misschien zit ik in een hele rare droom.
Het centraal examen voor VMBO, HAVO, VWO en gymnasium gaat dit jaar niet door.
We hadden het hier toch over stikstof en PFAS en nou zitten we ineens in deze nachtmerrie.
Dat hebben we al ten volle ervaren op het gebied van de volksgezondheid. En dat zullen we ook ervaren op financieel-economisch gebied.
Nachtmerrie.
Kost levens. Ga zo min mogelijk naar buiten, mensen. Ga alleen de deur uit voor je werk als je niet thuis kunt werken.
Nachtmerrie. Samen komen we deze moeilijke periode te boven. Let een beetje op elkaar.
Let een beetje op elkaar.
Ik reken op.
Ik reken.
Let een beetje op.
Let een beetje op.
Ik reken.
Ik reken.
Ik reken.
Ik reken.
Ja, in welke film zijn we terechtgekomen? Hoort filmmuziek bij Hans Timmer. Verzorgt hij dan? Mark Koster. Geeft dus een inkijkje in uw leven. In uw misschien wel een leven dat voor een groot gedeelte ook bestaat uit de quarantaine. Van de afgelopen tijd.
Ja, ik wil eigenlijk met een citaat beginnen. Het is liefde, niet de ratio die sterker is dan de dood. En dit heb ik natuurlijk zelf niet verzonnen. Dit heb ik gejat, of ontleend, heet dat tegenwoordig. Van Thomas Mann uit de Toverberg. Wat natuurlijk het beste boek is over als je in quarantaine zit. Ik heb het nooit gelezen, dus ik ben enorm snobistisch. Ik hang hier enorm de snob uit. Maar wat mij zo
Thomas Mann, een van de favoriete schrijvers, ook van onze premier.
Ja, en wat ik nou heel mooi vond aan dit inderdaad apocalyptische geluidscollage, aan deze apocalyptische geluidscollage, is dat de ratio die is weg. Hè. We hebben alle mensen die dingen nu zeker weten, ja, dat zijn best enge mensen. Daar kunnen we niet op bouwen. Dat is ook bijna niet meer te doen. Dus het enige wat we nog hebben, en dat bleek ook wel een beetje uit dit, dat we elkaar moeten helpen. Ja. Dat is het enige wat we kunnen doen. En doe dat dan. En ga alsjeblieft niet naar buiten toe. Breng mensen niet in gevaar.
Ja, we begeven ons op schuivende panelen. En dat geeft u aan. Hè? Iedereen die zegt van nou, zo zal het zijn of zo is het. Ja, die
maar
moet
wiegen, dat bestaat niet.
Nee, de zekerheid van gisteren is de onzekerheid van morgen. Yesim Chandan. Ja, we moeten elkaar een beetje helpen. Zegt Mark Koster ook op welke manier. En dat is zegt de Mark Rutte ook, hè? Zijn premier. We moeten met z'n allen doen. Op welke manier geeft u daar gehoor aan?
Ja, welke manier, hoe ik ermee omga, bedoel je? Wat ik er zelf aan doe?
Nou ja, ja.
Nou ja, kijk, ik vind het een beetje dubbel. Aan de ene kant begrijp ik wel, we moeten het met z'n allen doen. Maar dan nog hebben we te maken met de hele wereld. We zijn aan elkaar verbonden. Dus ik vind het, daarom doet me dat niet zoveel. Want stel, tuurlijk, we moeten aan de regels houden. 1,5 meter afstand, ga de deur niet uit. Behalve als het echt moet. We moeten dit samen doen. Maar dan nog, je hebt geen controle erop. Dit is, zeg maar, voor het eerst dat de hele wereld denkt... fuck, we hebben geen controle meer.
De ratio telt niet meer.
Ja, en dat vind ik zo unheimisch eraan. Dus we moeten het met z'n allen doen. Denk van ja, maar nee, zo, ik denk er toch anders over. Weet je, als, weet je, ja, en dan? Weet je, wat gaat er nog meer gebeuren?
Jan Kees Emmer, u hebt meerdere crises meegemaakt. Hè? Natuurlijk ook van dichtbij, want u staat daar boven op die krant. Maar deze is in alles anders?
Ja, het feit dat die... als donderslag bij helder hemel uit eigenlijk al over Nederland heen viel... 2,5 week geleden, maakt het zoveel anders... dan bijvoorbeeld de financiële crisis die ik ook van nabij meegemaakt heb in New York... die toch wat lang een wat langere aanlooptijd had. Ja, er wordt hier gezegd, we hebben geen controle. Dat hebben we in die zin niet op één punt na. We kunnen ons aan de voorschriften houden. En binnenblijven en zorgen dat we zo min mogelijk mensen aansteken... waardoor we door deze ellende zo soepel mogelijk... zo snel mogelijk heen lopen. Alleen ja, waar dat einde is aan die tunnel, dat is niet bekend. Maar het helpt altijd om binnen te blijven. Ja.
Zegt dat ook iets over ons trouwens, of over deze moderne maatschappij... dat onzekerheid die er natuurlijk die vastkleeft aan het leven... het leven is geen voorspelbare opeenvolging van evenementen, Mark Koster... maar dat we daar moeilijker mee om kunnen gaan?
Nou, dat is precies wat deze crisis, de echte crisis is... dat we tasten in duister... We weten niet waar we uitkomen. En dat, wat jij ook zegt, je schrikt ervan. Je weet niet hoe je ermee om moet gaan. Maar ja, ik denk toch, keep it simple. Maak het klein. Mm. Ga je huis niet uit. Dat is het enige wat je kan doen. Je moet nu je verantwoordelijkheid nemen als verantwoorde burger. Ja, het klinkt allemaal ontzettend hoogdravend en misschien een beetje week.
Maar, en maar
meer kun je ook even niet doen.
Maar ik denk ook, waar ik zelf rekening mee hou, is dat ik wel echt zeker geloof dat ook hierna, als de periode voorbij is, dat er heel veel dingen veranderd gaan worden. Dus ik hou ook wel rekening mee met scenario's in mijn hoofd. Dat de dingen anders zullen gaan.
Noemt u één voorbeeld? Nou ja, want na 7:30 ga ik er uitgebreid op door. Want dat is natuurlijk interessant.
Ik ga normaal best wel vaak naar Turkije vliegen. Ja. Naar mijn familie, vrienden, ook voor werk. Ik denk dat dat wel gaat veranderen. Dat denk ik wel.
Over Turkije gesproken. U geeft ook updates, geloof ik, hè, voor de Turkse tv. Hoe u zich door de crisis slaat.
Ja, ik doe zeg maar ieder dag een minuut met. En ik doe ook inderdaad wekelijks bij Wild in de Middag. Geef ik ook updates over Turkije.
Ja, Wild in de Middag is niet Turks.
Nee, klopt. Nee, maar dan geef ik Turks nieuws en feedback van Turks nieuws wat er gebeurt. Ja, klopt.
Dat is mijn Radio 2, ja. Hoe doet trouwens dat moederland van u het? Hoe slaat dat land zich door?
Nou ja, ze hebben wel nu een regel ook dat bijvoorbeeld ouderen mogen de straat niet op. Gewoon niet. Ik had gisteren ook een tante van me gesproken. Die zei, ik word gek, ik zit hier met mijn kat. We kijken elkaar aan. Zij mij, ik haar en dit zit. Ik word gewoon helemaal... Dus ze is ook wel van, ja, ik voel me wel echt depressief. Dus ik zei, laten we iedere dag elkaar bellen. En ik zal grapjes voor je maken. Dus ouderen mogen de straat niet op.
Wat dat betreft
niet.
Leven we natuurlijk in een hele mooie tijd, Jan Kees Emmer. Dat er zijn volop natuurlijk mogelijkheden om met elkaar... ook al zien we elkaar niet, toch contact te hebben.
Nou, dat is denk ik ons geluk dan nog een beetje. Dat we in ieder geval digitale, zeker in Nederland... hebben we natuurlijk een heel sterke digitale infrastructuur... waardoor we veel met elkaar video kunnen bellen. En
ook thuis kunnen werken.
En thuis kunnen werken en heel veel contact kunnen hebben... op een manier die 10, 15 jaar geleden ondenkbaar was. En ja, dat is een geluk bij een ongeluk.
Ja, ik wil u toch nog een ding voorleggen, want u bent oud-adjunct van de Telegraaf. En ik zat van tevoren ook wel een beetje te twijfelen over... opnieuw een uur over corona en dat wat dat allemaal teweeg brengt. Ik zat te twijfelen. Misschien zitten mensen inmiddels ook al te snakken naar iets anders. Snapt u die twijfel? Hebt u die zelf ook?
Ik snap die twijfel. Ik snap hem en ik snap hem zeer. En je gaat ook zien de komende tijd dat er toch weer ruimte gaat komen voor ander nieuws. Ik zie het ook aan, wij hebben een website in mijn bedrijf, ditjesendatjes.nl. Daar was het 2 weken geleden was het allemaal coronanieuws. En nu wordt er de meeste kliks weer behaald met Boer zoekt vrouw nieuws.
Oh, wat fijn om te horen.
En dat is dus kennelijk een bepaalde escape voor mensen. Natuurlijk, we schrijven nog veel over corona en we houden dat allemaal bij. Zeker, maar we geven ook, zeg maar, andersoortig nieuws of berichtgeving.
Hoe je beter kunt wassen, bijvoorbeeld.
Het is wel. Ik merk dus dat de aandacht aan het verschuiven is. Dat voor heel veel mensen is het gewoon, het is a fact of life. Je moet binnen blijven. Waarom zou je dan de hele tijd naar dat genavel staan van journalisten gaan luisteren die alleen maar over corona aan het praten zijn. Net als wij over.
Ik reken op u, zegt onze premier. Heel veel mensen kunnen die verwachtingen waarmaken. Dat is hoopgevend. Maar je hebt erbij, dovemansoren zijn er in overvloed en asocialen ook. Mensen die in de supermarkt oudere vrouwen omverlopen met een zak potgrond bekogelen, hebben we misschien wel gezien.
Oh, wat?
Ja. Spugers en zwartrijders in het OV of simpelweg mensen die het vertikken om afstand te houden. Doodmoe wordt ze ervan, boos ook. Minister van Verkeer Cora van Nieuwenhuizen.
Als je ziet dat er mensen zijn die echt gewoon zo totaal onverantwoord asociaal tekeer gaan, denken dat het lollig is om iemand in zijn gezicht te hoesten en dat soort dingen. Dat mensen in het OV, die we nu zo keihard nodig hebben, dat die op die manier bejegend worden, vind ik echt ongehoord. En ik vind dat ook echt niet kan. En we komen vandaag later ook nog met een protocol, hè, om iedereen nog eens even, als mensen het kennelijk zelf niet snappen, nog even op een rijtje te zetten hoe je gewoon fatsoenlijk gedraagt, zodat die mensen die we zo hard nodig hebben, overigens ook in de supermarkten, hè, zodat die mensen gewoon allemaal gewoon op een veilige manier hun werk kunnen doen.
Mark Koster, een protocol komt er, is er inmiddels voor fatsoen. Dat voelt ook weer heel erg Hollands.
Nee, kijk, Lemmer vandaag, hè, 15 jongeren die daar een coronafeestje hielden en dachten van, nou, ik krijg het toch niet. Daar is de politie binnengevallen en ik vind dat fantastisch. Ja. En wat ze hebben gedaan, die €400 Grapperhaus heeft aangekondigd, uitdelen maar. Dus de stok en de wortel, maar de stok,
heel goed.
De stok moet ook gewoon in dit geval gevonden worden. Want je maakt andere mensen, belasten je ermee. Dus hou ermee op.
Okay, zeker. Maar we moeten het ook van de positieve kant bekijken. Als je het vergelijkt met een week geleden. Ik was vandaag de noodzakelijke boodschappen aan het doen. Maar het was toch echt wel andere orde. Bij de bakker stond een groot bord. Niet meer dan 3 mensen naar binnen. En dat werd keurig aangehouden. Mensen stonden buiten te wachten. Als de derde eruit kwam, gingen er iemand naar binnen. En dat verliep allemaal soepel. Dat ik denk van uitzonderingen bevestigen de regel. Ja. En dat moeten we aanpakken. Maar heel veel mensen doen het ook heel goed.
Misschien moeten we wel meer nameshaming doen voor die hufters. Gewoon op social media een naam en een foto erbij.
Dat weet ik niet. Maar die €400, ik vind dat wel een goed bedrag van Grapperhaus.
Komt aan, denk ik, toch? €400, zeker weer jongeren.
Jochies, hartstikke goed. Ik zeg jochies, misschien zat er ook een meisje bij.
Mensen die toch te dicht op elkaar staan, die moeten uitkijken voor de sterke arm. Niet alleen daar waar u het over had. Zei u nou Meppel?
Lemmer.
De plaats van Rintje Ritsma, hij zou er zelf overigens niet bij zijn geweest. Dat maakte minister Grapperhaus deze week duidelijk. Pas op, toen er met een lijst nieuwe maatregelen kwam, waarvan de eerste was het verbieden van massabijeenkomsten tot 1 juni.
In de tweede plaats gaan we ervoor zorgen dat burgemeesters de bestaande maatregelen in hun gemeente beter en handzamer kunnen handhaven. In de derde plaats, we gaan ook met boetes handhaven.
Ja, daar bent u. Waarom moet u daarom lachen?
Ja, omdat ik Grapperhaus wel een sterke indruk maakte daar. Dat deed hij heel goed. Hij stond daar keurig. Hij gaf aan wat de regels waren. 4.000 voor een bedrijf. Wat de boel
eindelijk een beetje ballen in de politiek, dacht ik.
Fantastisch.
Eindelijk.
Oh, had u daar behoefte aan?
Ja, zeker. Ik heb continu behoefte, maar die ballen blijven maar weg. Dus ik had nu eindelijk dat ik dacht van Grapperhaus, minister Grapperhaus, dacht ik van wauw, zo hoort het gewoon. Wauw.
Achteraf was er wel wat kritiek, want men zei dat hij niet duidelijk genoeg was. Ik denk dat die kritiek dat eigenlijk meer kwam vanwege de anderen die zeiden van die begonnen te interpreteren dan dat hij niet duidelijk was. Want hij was heel duidelijk. Gewoon tot 1 duidelijk. Juni is het klaar.
Ja, klaar. En hoe hij keek en hij was gewoon bam. Ja. Toen dacht ik,
toch, als je het kan dus wel.
Ja, het kan dus wel.
Als je politieagent bent of handhaver en boetes uitdelen ook op 1,5 meter afstand, dat is ook nog een uitdaging. Is geen sinecure.
Ja, nee. 1,5 meter afstand boete uitdelen moet. Ja, dat moet toch kunnen?
Oké, terug naar Grapperhaus nu in de verscherpte maatregelen van het kabinet om de snelle verspreiding van het virus tegen te gaan. De intelligente lockdown, ook een mooi begrip dat we erbij hebben gekregen, betekent ook niet meer dan 3 mensen over de vloer, thuis, die niet tot je eigen gezin behoren. Hubert Bruls, hij is de burgemeester van Nijmegen en over het handhaven van deze maatregel is hij vrij duidelijk.
Die maatregel gaan wij niet handhaven. Wij gaan niet over wat binnen een huis gebeurt. Dit is gewoon een heel dringend advies van het kabinet, wat ik heel goed begrijp en ook kan steunen, om dat niet te doen. Met andere woorden, haal niet te veel mensen, en daar komt dat getal van 3 vandaan, bij je gezin in huis. Maar dat gaan wij natuurlijk niet handhaven. In huis blijft u gewoon de baas, hoor.
Ja, blijft u gewoon de baas, hoor.
Begrijpelijk. 5 minuten nadat Grapperhaus heel duidelijk zei wat de regels zijn, komt daar de burgemeester van Nijmegen namens alle burgemeesters verklaren: nou, beste mensen, het valt wel mee. Typisch Nederlands. En ja, hiermee winnen we deze oorlog tegen het coronavirus niet.
Ja, maar dan moet je eigenlijk niet zeggen 3. Kijk, ik vind dat al niet goed. Dan moet je gewoon niet een aantal noemen van hoeveel mensen je daar binnen mag laten. Eigenlijk is de regel, je gaat niet naar buiten als het noodzakelijk is. En je haalt ook niemand binnen als het noodzakelijk is. Klaar. Dat zou ik dan doen.
Maar ook de toon natuurlijk waarop hij dit zegt van, u hoeft zich absoluut geen zorgen te maken dat wij gaan handhaven. Kijk,
nee, hoor. Maar weet je, ook al vind je dat, dan is het, het is ook, de Grapperhaus staat daar. Spreek ferme taal. Ook al ben je het niet mee eens. Dan ga je toch niet 5 minuten. Dat is toch gezagsondermijning. Dat is gewoon. Dan ben je niet loyaal aan zo'n kabinet. Zo'n stinkende best doet om ons allemaal binnen te houden.
Want u weet ook wel natuurlijk, Jan-Kees Emmer, voor de mensen die moeten handhaven, is het natuurlijk heel lastig om die drempel over te gaan. Maar.
Zeg ik dan, je hoeft het ook niet per se als eerste te handhaven, maar je hoeft het niet binnen 5 minuten nadat het is uitgesproken te ontkrachten. Hij had er ook over kunnen zwijgen, dan was er niets aan de hand geweest.
Ja, Halsema zegt het ook een beetje, met tegenzin ga ik het handhaven. Ja. Geef mij maar Abu Talib.
Ja, ook omdat hij zegt,
onze kleine sheriff in Rotterdam.
Bij Femke Halsema, maar zij voegt er nog iets aan toe. Want als het gaat om mensen die dan samenscholen op straat. Ja, kijk, de rechtsstaat moet natuurlijk wel je vriend zijn. Dat is ook een opmerkelijk.
Ja, maar de rechtsstaat is nu je vriend door dit te handhaven. Dat is je beste vriend.
Maar ik denk dat het ook moeilijk is voor Nederlanders om zich te houden aan regels.
Ja, dat is
je merkt nu zo dat iedereen, dat dan die burgemeester uit Nijmegen zegt, ja, maar dat gaan we toch niet doen. En Halsema zegt dat dan. Maar weet je, zoals Abu Talib, burgemeester Abu Talib, daar heb ik heel veel bewondering en respect voor. Die is gewoon, pam, dit is het en niet anders. Je moet mensen nu geen ruimte geven. Want als je een vinger geeft, pakken ze je hele hand. En het gaat om onze samenleving, onze gezondheid. Dus we moeten niet ruimte geven. Dat doen wij bijvoorbeeld hier ook niet. We zitten hier op afstand.
Daar moet je me natuurlijk wel ruimte geven. Hè? Daar moeten we wel ruimte geven. Kijk, anderhalve meter
de Rotterdamse aanpak is de enige.
Want die duidelijkheid en die grenzen hebben mensen zeker nu, in tijden van grote onzekerheid, behoefte aan.
En Nederlanders die hebben daar gewoon heel veel moeite mee. Want een Nederlander heeft altijd, die is voor regels, maar heeft altijd een particuliere motief. Waarom de regels niet voor hem gelden of haar.
Zo,
dus ik heb een tijdje in Amerika gewoond. Nou, daar heb je de politie, is daar de politie. En dan ben je bang van de politie. Nou, dat is hier niet zo. En dus was dat wat Bruls deed, was uitermate onverstandig.
Want 15 miljoen mensen.
Ja, ondergroef meteen Het punt wat de minister maakte.
Ja, u geeft inderdaad een mooi inkijkje in die moederziel. Want 15 miljoen mensen, inmiddels 17 miljoen mensen, we kennen het liedje, die schrijf je niet de wetten voor, die laat je in de waarde. Maar je laat de mensen juist in de waarde, zegt u. Als u wel de wetten en de regels voorschrijft. Ik wil toch nog één dingetje uitpikken, want u wilt zo dadelijk gaan plaatsmaken voor de nieuwslezer. En Gerrit Hiemstra is er ook, maar dat komt zo dadelijk. Want ik wil toch nog eventjes aandacht voor het Elisabeth II Steden ziekenhuis. Toch het ziekenhuis dat heel zwaar getroffen is. Tilburg, frontlinie, daar horen we ook vaak als het over dat ziekenhuis gaat. Sowieso natuurlijk Brabant. En die maakte deze week wel iets heel moois mee.
Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ik weet, het is uw werk dat heeft u gekozen, maar het is behoorlijk. En niet alleen maar u, maar de hele keten. Want u
zegt,
schoonmaaksters. De mensen die proberen gewoon de middelen naar binnen te brengen. En het is beveiliging bij de ziekenhuizen voor families. We zijn u echt zeer dankbaar en erkentelijk voor alles wat u doet.
Dank u wel.
Ja. Dank u wel, majesteit.
Nou, dank en heel veel sterkte.
Ja, dank u wel.
Met een groet aan thuis. Ja.
Virtueel bezoek van de koningin.
Ja. Intiem en toch op afstand.
Juist. En toch wel heel belangrijk voor die mensen die zo keihard werken om mensenlevens te redden.
En dat zag je ook op dit filmpje. 15 minuten duurt het, geloof ik. En de directeur van het ziekenhuis gaat ook iedereen langs. Ook heel mooi om te zien. Bij iedereen komt er, die beginnen te glimlachen. En die voelen zich trots en die voelen zich aangesproken.
Gezien, door gezien.
En gezien door die bindende factor die ons koningshuis, in dit geval koningin Maxima natuurlijk, is. Hè.
Het kwam wat laat op gang,
Vind ik wel mooi. Ik vind ook eigenlijk hun functie om, dit zo te doen, juist. Dan geven mensen hoop en moed. Ja. En dat hebben we wel nodig in Nederland nu, vind ik. Ja.
Er zijn kleine dingetjes die een heel groot verschil maken.
Maar Willem-Alexander vind ik wel enorm gegroeid in zijn rol, hoor. Dat hij af en toe een beetje stuntelig, maar in die stunteligheid weer authentiek. En hoe die dan in zo'n ziekenhuis zit met zijn telefoon, een beetje zo raar. Maar het werkt wel. En ik vind hem in zijn waanzinnig in zijn rol gegroeid.
Want u bent oud-koninklijk huis. Verslaggever Jan-Kees Emmen. U hebt denk ik nog nooit geskypt, toch? Met de koning of de koningin?
Nee, dat was natuurlijk toen destijds ondenkbaar. Maar met name ook zijn toespraak van Willem-Alexander een week geleden. Daar kon je echt zien hoe die gegroeid is als staatshoofd. Ik ken hem vrij goed. Ik heb hem heel veel gevolgd. Ik hoor wanneer hij zenuwachtig is. Hij was volstrekt op zijn gemak. En hij sprak duidelijk op een andere toonhoogte. Dat deed hij fantastisch.
Het is iets voorbij 7:30.
NPO Radio 1.
Dat betekent dat we gaan plaatsmaken voor weer en eerst dus het nieuws. Daarvoor aangeschoven inmiddels Lot Lewin.
Het Isala ziekenhuis in Zwolle wil 2 coronapatiënten zo snel mogelijk naar Duitsland verplaatsen. Er wordt nog gewacht op officiële toestemming. De grens van wat de intensive care daar aan kan is nog niet bereikt, maar het ziekenhuis in Zwolle wil de verwachte piek voor zijn. Curaçao voert vanavond nog een avondklok in. Tussen 9:00 avonds en 6:00 ochtends mag er niemand meer op straat zijn. Alleen voor noodgevallen en mensen die 's nachts moeten werken wordt een uitzondering gemaakt. En vanwege het sterk teruggelopen vliegverkeer wordt de Aalsmeerbaan op Schiphol vanaf dit weekend gebruikt als parkeerplaats voor vliegtuigen. De afgelopen dagen vlogen er volgens Schiphol 75% minder vliegtuigen dan normaal. En waar in Nederland de afgelopen weken vooral wc-papier en paracetamol werd gehamsterd, is in de VS een run op wapens ontstaan vanwege de coronacrisis. In sommige winkels geldt nu zelfs een munitierantsoen. Klanten mogen nog maar een paar dozen munitie per persoon kopen.
Ja, ja, daar schrok u ook wel een beetje van, toch, Gerrit Hiemstra?
Ja, ik vond het een bijzondere vergelijking.
Ja. We hebben een prachtige week achter de rug. Hè, als we puur kijken naar de zon en naar de hemel die de hele week al prachtig blauw kleurt. Blijft dat ook zo de komende week?
Nou, iets minder moet ik zeggen. En dat de verandering die was vanmiddag vooral vanuit het noorden goed al te zien. Er komt wat meer bewolking aan en met die bewolking komt er ook koudere lucht onze kant op. En die bewolking en die koudere lucht die komen uit het noorden. Betekent dat het vannacht behoorlijk afkoelt naar een graad of 5 op de Wadden en aan de kust. In het binnenland wordt het +1. Maar het blijft vannacht waaien en daardoor gaat het niet al te veel of daardoor gaat het niet vriezen.
Wil ik toch even het ding op weten, want er komen wolken en daardoor wordt het kouder. Normaal gesproken, als de wolken er niet zijn, is het toch kouder?
Ja, dat klopt, maar dat is eigenlijk een soort front wat overkomt. En dat is de voorste grens, zeg maar, van koude lucht die onze kant op komt. En vandaar dat de temperaturen dus naar beneden gaan. Vandaag was het best wel een aardige dag qua temperatuur. Maar vannacht wordt het dus al koud. En morgen zal het echt serieus een stuk kouder aanvoelen dan vandaag. Want het wordt maar een graad of 7. En daarbij ook een forse wind. Een wat sterkere wind dan vandaag. Uit het noorden tot noordoosten. Windkracht 5 boven land. En windkracht 7 aan zee en op het IJsselmeer. Dus ja, het is echt een dag om binnen te blijven. Sowieso natuurlijk met de coronacrisis is dat ook de bedoeling. Dan blijven we nog een paar dagen in die koude lucht zitten. Betekent dat de nacht van zondag op maandag en ook die van maandag op dinsdag koud verloopt met een paar graden vorst. Overdag een graad of 8 en er kan ook nog een enkele winterse bui voorkomen. Dat blijft zo tot en met woensdag. Daarna gaat de temperatuur iets omhoog naar een graad of 10.
Dit is WNL Opiniemakers. Met Wieger Hemmer.
Goedenavond en fijn dat u luistert naar WNL Opiniemakers. We zijn er nog tot 7:00 met mooie gasten aan tafel. Welkeurig op 1,5 meter minimaal afstand. En we hebben ook een mooie bekasting van de plexiglas om ons heen. Niemand doet ons wat, het virus in ieder geval niet. De mooie gasten kondig ik wel graag even aan, hoor. Mark Koster, u bent de opiniemaker. Fijn dat u er bent. Jessien Chandan, columnist. En Jan-Kees Emmer, u bent mediaondernemer. Oud-adjunct natuurlijk ook van de Telegraaf. En er hangt nog iemand aan de telefoon, maar dat hou ik nog even geheim. Dat is wel net zo spannend. U kunt meedoen met deze uitzending. Gebruik daarvoor de hashtag WNL of @WNL Opiniemakers of stuur een bericht via de NPO Radio 1-app. Ja, het waren 4 scenario's van het Centraal Planbureau en alle 4 sturen ze richting een dikke min. Veel ondernemers worden geraakt en de vraag is of de helpende hand van dit kabinet steun genoeg biedt om overeind te blijven. En die is nodig ook om nog meer banenverlies te voorkomen. Maar Ondernemers hebben een onuitroeibare optimistische geest. Neem nu de drie zussen Kaya, Baya en Hanna Hasnoui. Kaya, die heeft de sieradenwinkel. Hanna, een schoonheidssalon. En Baya is cateraar. Drie keer dus nu dikke pech. Maar pech krijgt de vrouwen niet omver.
We hebben het nu even zwaar. En ik denk dat we ook zware tijden gaan krijgen. Maar ik hoop dat we straks met z'n allen weer de draad kunnen oppakken en gewoon verder kunnen.
Ik hoop ook dat straks mensen zoiets hebben van, we hebben deze ellende achter de rug. We willen nu iets moois, iets positiefs, iets leuks. Ja, en daar hou je je aan vast. Wij zijn gewoon ondernemers. We zijn hiervoor niet ondernemers ooit geworden. We zijn met niks begonnen. En we hebben nu alle drie een eigen zaak. Dus ik denk ook straks als we weer niks hebben, beginnen we wel weer gewoon opnieuw.
Nou, indrukwekkend verhaal. Ja, daar moet je ook wel...
Ik weet niet verkwoord, maar dit is de mentaliteit. Hè? Ja. En dit is... Kijk, Hoekstra zeg je, al die mensen die misschien nu misbruik willen maken van al die regelingen, daar heeft hij ook gelijk in. Je moet ook wel een beetje op eigen benen kunnen en durven staan. Het leven is af en toe een tegenslag. En, ja, dat klinkt een beetje WNL-rug misschien, maar daar zit ik hier. Maar dat is wel wat... daarom zijn deze dames fantastisch.
Ja, indrukwekkend verhaal waar ook VVD Tweede Kamerlid Thierry Aartsen naar heeft geluisterd. Dat is dus die gast... Waarvan nu het tipje van de sluier is opgelegd. Fijn dat u er bent, meneer Aartsen.
Goedemiddag weer.
Ja, via de Lucie-app met ons verbonden. Dat is heel fijn. Kunnen de mensen aan tafel hem ook verstaan? Nu wel, denk ik. Hè? Koptelefoon op en dan hebben we ook allemaal verbinding met u. Ja, ik neem aan, u vindt dit denk ik ook een mooi en indrukwekkend verhaal, hè, als u dit zo hoort.
Ja, dit zijn natuurlijk wel de lichtpuntjes die heel belangrijk zijn in deze zware tijden. Want laten we natuurlijk niet verbloemen. Ik krijg echt honderden mails op een dag van ondernemers die het gewoon heel zwaar hebben.
Ja, dat geven deze vrouwen ook wel aan, hoor. Dit was een fragment uit Stand van Nederland, het economisch onderzoeksprogramma van WNL. Deze vrouwen geven ook aan, het is echt heel zwaar op dit moment. Het gaat misschien nog veel zwaarder worden. Maar toch kwam daar iets doorheen, hè? Iets van optimisme. Ze krijgen ons er niet onder. Als u met al die ondernemers die u spreekt, hè, de balans op moet maken, wat valt u het meest op? Die neerslachtigheid of toch die veerkracht?
Nou, ik denk beide. Ik denk dat mensen echt wel even geschrokken zijn van hoe hard deze klap is. Want het is natuurlijk heel anders dan een normale recessie. Die zie je vaak aankomen. Dan voel je dat aan je water dat het aankomt. Ja, en dit is van de een op andere dag. Spreek je horecaondernemers. Een maand geleden kwamen die er voor mij op de stoep van, jongens, ik kan geen mensen krijgen. Het is te druk. We weten van gekkigheid niet hoe het moet rondkomen, omdat het zo goed gaat. Ja, en we zijn nu een maand verder. En het is kommer en kwel. Mensen zijn te dicht, mensen zitten thuis. Dus het is een beetje, schipperen. Ja. Aan de andere kant zie je dan ook wel weer gelijk horecaondernemers die zeggen, oké, ik ben dicht. En een dag later gaat de knop om. En dan gaan we kijken hoe we lekkere thuisgerechten kunnen maken. En die er gelijk weer het beste ook van maken. Weet je wel? En dat is ook wel het mooie aan natuurlijk die ondernemers.
Thuisgerechten
die gaan niet bij de pakken neerzetten.
Nee, hebt u daar nog andere voorbeelden van? Ondernemers waarvan u denkt, hey, dit is een verhaal. Wat raakt mij dit toch?
Ja, zo zijn er verschrikkelijk veel verhalen. Ik sprak afgelopen week een mevrouw die heeft een eigen bed and breakfast. Nou, die heeft helaas moeten sluiten. En die is samen met haar medewerkers is zij nu een mondkapjesatelier gestart. Voor mensen die er een particulier willen kopen. Dan kun je een matchend mondkapje bij je jurk kopen, zal ik maar zeggen. Allemaal om de boel maar aan de gang te houden. En zo zijn er nog veel meer initiatieven volgens mij. En dat is natuurlijk wel... Dat toont ook wel hoe mooi onze ondernemers in Nederland zijn.
Ja, mondkapjes is natuurlijk een bijzonder verhaal. Want dat verhaal kennen we inmiddels wel. Hè, dat we daar ook heel afhankelijk zijn van het buitenland. Bijvoorbeeld China. En dat past dan eigenlijk ook weer in een betoog van u. Dat u eerder wel aan deze tafel van WNL Opiniemakers hebt afgestoken. Misschien moeten we nog eens een keer nagaan. Heel goed nagaan en kritisch kijken naar of we niet te afhankelijk zijn. En te graag of te snel producten elders bestellen. Als we die zelf wel kunnen maken. Onze eigen ondernemers, de lokale middenstand. Die ook nog een hele belangrijke sociale functie vervullen. Past dat ook in dat betoog?
Nou ja, je ziet wel dat daar steeds meer aandacht voor is. En helemaal nu in deze tijd. Ik heb altijd geroepen, wij moeten onze lokale MKB'ers meer herwaar gaan waarderen. Ik zeg altijd, we moeten daar zuinig op zijn. Hoe zou jouw stad of jouw dorp eruit zien zonder de lokale middenstand? Helaas zien we dat nu daadwerkelijk gebeuren. Dus je ziet wel gelukkig een enorme mooie beweging dat mensen zeggen, we gaan lokaal kopen, we gaan bij de lokale ondernemers kopen. Want dat is niet alleen maar een economisch proces, maar die ondernemers zijn ook van sociaal belang en ook voor onze leefbaarheid, voor ons land van belang. En ik vind het heel tof dat mensen dat gaan waarderen.
Dat is natuurlijk de vraag of dat beklijft de marktkosten. Hè? Of wat je nu bij mensen ziet, toch maar dichtbij in plaats van ver weg. Of dat beklijft, wat denkt u?
Nou, wat me wel opvalt aan de VVD was natuurlijk de partij van het grote bedrijfsleven. De dividendaffaire. Nou, dat was natuurlijk wel zo. Dat maakt niet uit. Dijkhoff heeft er een stuk over geschreven. Voor mij heeft Rutte ooit de dikke ikke aangewezen. Dat was voor mij wel een systeemverandering bij de VVD. Dat proef ik een beetje.
Klopt, ja, en u vindt die smaak wel lekker, geloof ik?
Ik vind die smaak prima. De VVD was natuurlijk altijd een beetje ordinair voor de grote bedrijven.
Nou, Thierry Aartsen, dat hebt u hier aan tafel ook wel beweerd. Dat het natuurlijk dat u als VVD ook denkt, nee, we moeten toch vooral inzetten op ja, wat ook wel de ruggengraat van onze samenleving wordt genoemd. En de samenleving gaat natuurlijk niet alleen om geld verdienen, maar ook veel breder. De sociale rol van ondernemers hebt u ook dik onderstreept. En vandaar ook dat u toch ook dat MKB zo omarmt, toch? Dat heeft dat toch wel mee te maken? Dat is ook wel een verandering, toch?
Absoluut.
Maakt niet uit.
Denken bij ons, denken bij de VVD staat gelukkig nooit, nooit stil. Want stilstand is achteruitgang. Nee, maar het allerbelangrijkste is, kijk, die MKB'ers, dat is alleen maar economische motoren. Het zijn juist die lokale ondernemers die inderdaad zorgen voor een lokale Sinterklaasintocht. Voor de stageplaatsen. Voor een praatje die je kan maken op straat. En dat is gewoon van veel meer waarde dan alleen maar in euro's uit te drukken is. Ja. En op die manier denk ik dat wij in Nederland veel meer ook die lokale ondernemers moeten herwaarderen.
Ja, de vraag is dus of inderdaad deze crisis dat een duwtje in de rug kan geven. Jan Kees Ember, u stak de vinger op.
Ja, de vraag is alleen of we niet te veel de ogen sluiten voor die wat grotere ondernemers. Want dat zijn toch vaak de banenmotoren. Hè? Want kijk, de middenstand is belangrijk voor de cohesie in de samenleving, voor de lokale cohesie. Maar je hebt toch grotere bedrijven nodig om mensen aan te nemen, om die banenmotor aan de gang te houden.
Dus
ik ben niet per se hier om het voor de VVD op te nemen. Maar ik vind wel dat we daar onze ogen niet voor mogen sluiten. Want alleen maar met mondkapjes produceren achter de naaimachine komen we er niet.
Nee, maar even twee voorbeelden. Dit weekend zat er een interview met de man van Booking. Hè, groot bedrijf, 5000 mensen in Amsterdam. En die stelt een verslaggever vraag van, moet u misschien uw tarieven wat aanpassen om die hotel-eigenaar straks weer een beetje op gang te krijgen? Toen zei hij, nou, laten ze hun eigen tarief maar naar beneden doen. Dat is van een asociaal gedrag. Dat is niet normaal. En hetzelfde met de Action. Ook een groot bedrijf, keren even 750 miljoen een dividend uit en vertikken het nu, gooi meteen mensen op straat. Dat is niet wat we willen. En dat heeft de VVD.
Maar dat zijn de uitzonderingen die de regel bevestigen.
Jawel, maar de grote bedrijven moeten daar echt nog in om. Ja. En ik vind het vertederend en ik vind het echt goed dat ze dit vinden. Maar gaat de VVD zich daar wat harder in verzetten tegen, laten we zeggen, die globale mensen die denken van, we roven de boel leeg en dan gaan we verder. Hoe kijken jullie daarna?
Thierry Aartsen?
Nou ja, wij geloven niet in bedrijven als dat een soort van Fata Morgana is. Hè? Die bedrijven, daar werken ook gezinnen. Daar werken ook mensen. En volgens mij, als jij een bedrijf ergens hebt, of je nou groot of klein bent, dan zul je een beetje moeten geven en een beetje moeten nemen. En dat betekent dat je daar zit om geld te verdienen. Als je dat niet als bedrijf doet, ga naar de kloten. Dus dat zul je moeten doen. Maar je moet ook goed in je omgeving letten. En ik vind die voorbeelden die je noemt, Mark, vind ik terecht. In deze tijd, als iedereen alleen maar op zijn strepen gaat staan, alleen maar aan zijn eigen portemonnee denkt, dan komen we er niet met elkaar.
Wat gaan ze
als iedereen alleen maar op in zijn recht gaat staan. Nou ja, een van de dingen die we hebben gedaan is bijvoorbeeld Action ook aangesproken. En gezegd, jongens, er is gewoon een wet in Nederland dat je niet meer dan 60 dagen betaaltermijn mag hebben. Hou je daar aan. Dat zijn de grote bedrijven die het slecht doen. Ik denk dat Jan Kees ook wel een punt heeft. Laten we onze grote nationale kampioen KLM noemen.
Ja, maar weet je,
daar moeten we ook wel aandacht voor hebben. Want als die omvallen,
30.000 banen, geloof ik.
Gezinnen,
ja, maar weet je, dat
exact
is
30.000 banen met gezinnen op straat.
Het is toch een beetje het Rijnlandse economie, hè? Dat is toch Nederland, KLM gevoel. Die zijn geworteld in dit land. Maar die private equity clubs, hè, waar de VVD ooit die dividend natuurlijk toch een beetje wilde toestoppen, dat moet toch wel een keer afgelopen zijn. En is dat nou iets waar jullie gewoon een hardere streep onder gaan trekken?
Maar ik ben de eerste die zal zeggen dat het afschaffen van dividendbelasting niet het meest briljante idee van de VVD ooit is geweest. Ja, dus dat is het eerste wat ik zal zeggen. Wat voor mij nu gewoon voorop staat, is dat je kijkt naar wat voegen bedrijven toe. En bedrijven zijn niet alleen maar een stenen plek waar geld verdiend wordt. Daar werken mensen. En achter die mensen zitten gezinnen. En daaromheen zitten lokale leveranciers. En die hebben een heel lokaal ecosysteem. En die betekenen iets voor onze samenleving. En als je nu op straat naar buiten kijkt, zie je wat bedrijven betekenen voor ons land. Ja, groot zeker. Of klein. En daarom vind ik dat wij als VVD, juist als ondernemerspartij, moeten knokken voor grote en kleine, met name kleine bedrijven, want die zorgen toch echt wel van dat fundament in onze samenleving.
Ja, en dat fundament wordt gesterkt op dit moment door het kabinet. Er is natuurlijk een forse steunoperatie op gang gekomen voor bedrijven. Uiteindelijk dus gewoon voor mensen, hè? Voor banen, voor het behoud van banen. Exact. En bedrijven, groot en klein. We hadden het hier net aan tafel, en het is goed om daar nu eventjes op door te gaan, denk ik, over, ja, zijn er al contouren zichtbaar? Wat er mogelijkerwijs straks gaat veranderen als gevolg van deze crisis. Dan hebben we het bijvoorbeeld ook over globalisering. En dan wil ik toch graag eventjes Hans de Boer aanhalen. Hij is VNO-NCW-baas. En die denkt dus dat onder druk van deze crisis, ja, daar wel iets aan moet veranderen. Begin deze maand zijn die het volgende.
Wat we tot nu toe hadden was een gemakkelijke globalisering. Dus we lieten alles openstaan, ja, en op allerlei manieren verweven. Je zult zien dat we straks meer eisen gaan stellen. Europa zal zeggen, kijk, ik wil niet voor bijvoorbeeld voor mijn medicijnenindustrie voor 100% afhankelijk zijn van China. Dus een continent als Europa gaat zorgen voor zijn eigen terugvalopties.
Aha, u knikt nu al, ja, Marcos.
Ja, maar dat wat ik net ook zei over de KLM, dat is natuurlijk in Europa geworteld bedrijf, hè? Air France KLM, dat is een beetje hetzelfde dan. En dat is, die waarde moeten we omarmen. De Europese waarde, de Europese manier van zaken doen, moeten we weer tegen de borst duwen en niet die globalisering blind omarmen. Hè, kijk nu wat er met Roche deze week, dat is toch een schandaal. Hè? Zo'n bedrijf dat zegt,
Zwitsers bedrijf.
We hebben het patent, oh, geloof ik niet. Dat is toch idioot, dat je daar om moet vragen. Maar eigenlijk dat het fatsoen bij die bedrijven moet terug.
Maar ik vind het ook bizar eigenlijk. Eigenlijk wat ook Hans de Boer zegt, is dat we weer terug moeten naar onze eigen grenzen. En dat is natuurlijk wel heel bizar. We hebben hier altijd gezegd, EU, geen grenzen, vrij verkeer van mensen, van diensten. En opeens gaan we kijken naar een ander model. En een model is eigenlijk veel meer bescherming en de grenzen dicht, want dan kun je alles controleren. Dus we gaan weer terug eigenlijk. We zijn dan wel terug bij af. Dus dat is wel een...
Nou, ik wil wel even... Hans Boer pleit niet voor het sluiten van de grenzen van Nederland.
Nee, ja, nee, heel duidelijk over, nee, Europa. Ik heb het daarover. Ja, ja. Kijk, ik haak aan op wat hij zegt, nee, maar ik denk wel.
Hij wil verder gaan nog. Dat dus zegt hij dat je een Nederlandse grens moet bouwen.
Nou ja, ik denk nu dat wel ieder land veel meer bewuster is van, ja, de grenzen. Daar heb ik het over. Want nou, we moeten wel.
De ironie van alles is dat die man...
in Duitsland, met, ja, het controleren van wie komt er binnen. Het is weer een hoe zeg je dat? Je hebt een douane-unie gewoon weer. Ze kijken gewoon, wat kom je hier doen? En waarom?
En
dat is wel echt een hele andere wereld. Dus wij moeten ook ons heel model resetten. En dat vind ik wel bizar.
Ja, Hans de Boer is daar al voorzichtig mee bezig met het resetten van het model. U ook, Thierry Arnhem.
Nou, ik denk dat we inderdaad wat lokale en ook wat voegt een bedrijf toe in de lokale maatschappij, dat je dat veel meer moet doen. Aan de andere kant moet je daar ook niet in doorslaan. Hè? Ik bedoel, het klinkt idyllisch inderdaad, de grenzen dicht en een douanemodel. Ik woon zelf in Breda op nog geen 5 kilometer afstand. Nou ja, je schrikt je kapot, want hier staan dus gewoon containers op de grens bij Barlo-Nassau, omdat je er niet meer door mag. Nou ja, als je nou bedrijven hard wil raken, dan is dat het wel, want die hebben gewoon hun klanten en hun leveranciers een paar kilometer verderop zitten. Die trekken zich weinig aan van die grens, want het zijn ondernemers. Dus laten we er ook niet te ver in doorschieten met elkaar.
Maar het is volgens mij niet alleen een zwart-wit verhaal. Hè, van nu gaan we weer terug naar een soort 19e eeuw van iedereen in zijn eigen eilandje. Volgens mij gaat het daar niet om. De ironie van alles is dat de man die in Loon op Zand, de eerste patiënt nummer 0, was daar vanwege een textielbeurs. Dus dat die is waarschijnlijk besmet door iemand die
in Italië.
In Lombardij. Dus dat is de globalisering. En ik denk dat het veel meer moet zitten in hygiëne, in afspraken over hoe je iets verpakt, hoe je iets doet. Dat daar een nieuw soort model voor ontwikkeld moet worden. Dus laten we zeggen, de grenzen van de globalisering. Ja. Of klinkt dit te genuanceerd?
De grenzen van de globalisering, die komen misschien nu wel heel nadrukkelijk in zicht. Thierry Aartsen, het is natuurlijk in zekere zin een race to the bottom geweest. Hè? Alles weg naar de lage lonenlanden. Maar met lage lonen komt ook een gebrek aan controle. Precies. En in dit geval ook een gebrek aan hygiëne. En betalen we daar nu en masse de prijs voor?
Nou, ik weet niet of dat zo zwart-wit kan stellen. Ik denk dat het wel goed is dat mensen weer waarde weten te hechten aan wat er is. Ik bedoel, als jij een USB-stickje of een computermuis van 1 euro... Ja. Vanuit China hier naartoe kan bestellen. Ja, iedereen die een beetje economie heeft gehad op middelbare school en wat gezonde verstand heeft, die weet dat dat niet kan. Dat kan niet uit, economisch gezien. En zo geldt dat nog voor heel veel meer producten. Dus het feit dat we gewoon weten dat melk uit een koe komt in plaats van uit een pak. En gaan zo maar door. Ja, ik denk dat dat wel een hele gezonde... dat we even weer terug met onze benen op de grond komen staan.
Ja, dus even weer terug met de benen op de grond. Maar de vraag is natuurlijk, Jan Kees Emmer, blijven die benen daar?
Dat is de vraag. Ja. Ik denk, dat is eigenlijk het spannende van deze periode. Hè. Waar gaat dit naartoe? We kennen nog geen einde. We zitten midden in de crisis.
Want het is een hele spannende
maar
periode.
We zullen zien dat over als dit achter de rug is, kijken we terug. En dan zullen we zien van, nou, hoe heeft dit ons veranderd? Nou, mogelijk dat we nooit meer elkaar een hand gaan geven. Dat is wel een klein ding. Mogelijk dat het onderwijssysteem toch verandert onder druk van het. Omdat blijkt dat het toch redelijk loopt op afstand. Ik zeg niet dat het helemaal op afstand loopt.
Nou, vliegen gaat ook veranderen. Ja. Want ik geloof wel dat bijvoorbeeld, stel je voor, vroeger kon je nog met koorts vliegen. Want heb ik ook wel eens gedaan. Want who cares, denk je dan, niemand die het ziet. Maar nu, misschien moeten als je binnenkomt, dat een scan is met temperatuur bijvoorbeeld.
Maar dat dus gebeurt toch in Taiwan?
Dus,
in...
Want ik heb ook bijvoorbeeld de CEO van Corendon gesproken, Steven van der Heide, die zei ook, we moeten ook naar een nieuw hygiënisch model gaan, zoals Japan. Dat betekent dat je niet meer als airline hele goedkope tickets kan dumpen. Want je verwacht nu, hygiëne is een nieuwe marketing tool. En zeker voor airlines. Iedereen wil nu met de schoonste airline maatschappij vliegen. Dus dingen gaan zeker veranderen, want dit is niet echt maar voorbij. Dit is niet zomaar. Dus ik denk wel dat we ons aan moeten passen aan een nieuwe manier van leven.
Wat u daar zegt, want u hebt ook public gedaan bij Corendon. Ja. Dus u zit echt in op het vliegen. U kent de ins en de outs. En u ziet dit echt veranderen. Misschien ook wel meer afstand tussen de stoeltjes.
Nou, bijvoorbeeld, ik zat wel te denken van, stel je voor, het kan zijn dat er inderdaad een afstand komt tussen stoelen. Dat je inderdaad met mondkapjes moet gaan vliegen. Want normaal, ik neem altijd gloriesdoekjes mee. En dat is Naomi Campbell. Die heeft ook een filmpje op social media. En ik ga eerst boenen altijd. Want als je dat, zeg maar, de tafeltje zo naar je toe trekt, zo goor. En ik zit met doekjes, ook bij mijn kinderen. Dat deed ik altijd al. En nu moeten waarschijnlijk de airlines dat zelf doen. Gewoon even alles ontsmetten.
Maar dan wordt ticket dus 25% duurder. En dan zijn we van een ander probleem ook al.
Maar de kosten, we hadden natuurlijk die security checks, die in zekere zin natuurlijk ook het vliegen iets duurder hebben gemaakt. Maar er zouden nu nieuwe checks moeten worden ingevoerd als het gaat om sanitaire controle, dus in dit geval. Denkt u inderdaad ook dat dat het model van de toekomst gaat zijn en dat het een prijsopdrijvend effect ook heeft? Hè?
Zeker heeft dat een prijsopdrijvend effect. En wat er dan ook moet gebeuren, is dat airlines die zich daar niet aan houden, of landen die weigeren daar aan mee te werken, die worden hun landingsrechten gewoon ontnomen, want die zijn een gevaar voor de welzijn. Dus het is het grote debat eigenlijk gaat over welvaart en welzijn. En ja, dat merk aan aards ook een beetje. Daar moet de VVD, of alle partijen natuurlijk, moeten daar een oplossing voor verzinnen.
Ja, nee, de Tweede Kamerverkiezingen zijn volgend jaar al, Thierry Arntsen. Dus daar komt nog hier ook een paragraaf over in het verkiezingsprogramma, denkt u?
Ik denk dat dit zeker een belangrijk punt was voor volgend jaar. Maar voor de korte termijn, wat wel interessant is kijk, dit gaat niet op 6 april voorbij zijn.
Nee.
Dit gaat nog wel even duren. En ik denk dat wij toegaan naar wat ze steeds meer noemen de 1,5 meter economie de komende maanden. Van hoe kun je nou ervoor zorgen dat er bedrijven, ook in de horeca bijvoorbeeld, toch nog enigszins kunnen gaan doordraaien. Want dat zag je ook in die scenario's van die economische recessie. Hoe meer die economie op een normale manier enigszins kan doordraaien, in plaats van volledig tot stilstand kan komen, hoe minder diep en hoe minder hard die recessie gaat zijn. Dus ik denk dat je heel goed moet gaan nadenken, wat kan er wel en wat kan er niet? En dan moet je ook creatief gaan kijken. Kunnen we niet onze hygiënestandaard iets omhoog trekken en toch iets meer afstand gaan houden in die economische processen?
Ja, bijvoorbeeld al gesproken over hygiëne, want dit virus kwam dan overwaaien uit China. Zeer waarschijnlijk ook een markt in Wuhan, waar ook wilde dieren zijn verhandeld en ook geslacht. En die zijn dan weer op waarschijnlijk ook vis terechtgekomen en vleermuis. Bij elke epidemie komt uiteindelijk de vleermuis ook wel weer om de hoek. In ieder geval in 2003... de SARS-crisis, destijds ook in China, Hongkong, China. En toen is al wel gewaarschuwd, als er niks gebeurt, ook door deskundigen, aan deze wanpraktijken, dan is de volgende epidemie of pandemie, die staat om de hoek. En er is niks gebeurd aan deze wanpraktijken. Maar wat er wel gebeurd is, Wuhan, het vliegverkeer, Jan Kees Emmer, vanaf 2003 vertienvoudigd.
Klopt.
Het is dus twee keer helemaal fout.
Ja. En dan kan je nog zeggen van, nou, dit virus is heel ernstig. Alleen 80% van de mensen blijft er nog redelijk in overeind. Gelukkig maar. Het had nog veel erger gekund in dat geval. Want het had toch veel besmettelijker gekund. En het had nog veel schadelijker kunnen zijn.
Ja, maar dit dwingt ons misschien ook weer opnieuw te kijken naar de omgang van mensen en dieren. En ook in ons eigen land natuurlijk hebben we ook veefabrieken. Thierry Artsen, u komt uit Brabant. Ik had het net over paragrafen in het verkiezingsprogramma. Maar gaat dat ook mee worden genomen? Q-koorts hebben we natuurlijk ook gehad in Nederland. Hè? En de varkens heel dicht op elkaar. Potentiële gevaren. Dus drijven daar nu al rond?
Nou, ik denk dat het sowieso fijn is dat mensen vlees eten van varkens die een beetje rond hebben kunnen lopen. Dat is gewoon iets meer kwaliteit. Aan de andere kant, als we zelfvoorzienend willen zijn, dan moeten we ook niet gaan roepen halveer de veestapel. Want dan hebben we toch ook een probleem met elkaar. Dus die balans moet daarin gezocht worden. Aan de andere kant, er is natuurlijk wel een groot verschil tussen mooie, gezonde familiebedrijven die varkens houden in Brabant. En een vleermuizenmarkt in Wuhan. Dat is natuurlijk wel een wereld van verschil. En ik denk ik ben het grootste voorstander van lekker een vlees eten. Maar laten we alsjeblieft stoppen met vleermuizen, zou ik willen zeggen, tegen de mensen die het doen.
Wat ik wel interessant vind, dat moet de liberaal in Aartsen denk aanspreken, dat de vrije markt hier ook een hele fantastische rol in speelt. Ga eens even de Albert Heijn in. Check eens even de wc-papier is op. Maar wat ook op is, zijn de vega-producten. Dus misschien is het wel zo dat de mens best een beetje verstandiger wordt en denkt, al de dierenleed, misschien moeten we dat toch eens niet doen. En dat daardoor daar een hele nieuwe economie ontstaat. Dus dat, ik zeg het altijd, mijn stokpaardje, groen-rechts is zo slecht nog niet.
Ik denk dat wel dat je nu wel een beetje de trein wel heel hard laat rijden. Want ik denk dat als we over een paar maanden dat alles weer normaal is, dat mensen toch ook uiteindelijk, en heel veel mensen kunnen ook niet anders, omdat ze weinig geld hebben, gewoon voor de goedkopere en de aanbiedingen gaan. En die zijn vaak wat traditioneler dan wat jij nu zegt.
Maar u zegt nu dat paar maanden alles weer normaal is. Terwijl u net zei dat dat niet zo was.
Nou, meer normaal dan dat het nu is.
John de Mol vorige week bij de bekendmaking van draconische maatregelen bij zijn bedrijf Talpa. De wereld staat op zijn kop. Alles wat we tot nu toe beschouwden als normaal wordt anders. Nou, dat zijn nog eens uitspraken. Overigens, natuurlijk, op het moment dat de chaos er is, dan zijn mensen, dat gaf je eerder ook al wel aan, Mark Koster, geneigd misschien ook wel tot doemdenken. In ieder geval geneigd om grootse nieuwe ideeën op te tuigen. Misschien dat met het verslijten van de tijd dat ook allemaal wel weer weg hebt. Wat denkt u, Jessintjan?
Nee, ik vind eigenlijk, waar ik zeg mezelf moeite mee had, bijvoorbeeld in Amsterdam, van die hipsters die dan in vondelparken rennen en alleen maar aan het lachen zijn. En dan word ik best wel geïrriteerd van dat we moeten soort van positief blijven. Nee, het is ook gewoon een vervelende situatie. En ook net even ter aanvulling op Aartsen, van een horeca-ondernemer die na een dag meteen, dat vind ik een beetje onzin, want ik heb ook vrienden, die zijn ondernemers, en die slapen niet. Niet vergeten.
Maar Thierry Aartsen, daar moet je even op reageren. Die kent u natuurlijk
niet
ook,
te positief zijn, want er zijn mensen die gewoon heel veel mensen op de payroll hebben en die slapen niet.
Die hebben wel een maatregel van de overheid gekregen.
Maar dan moet Thierry Aartsen even op reageren.
We hebben nog 30 seconden.
Laten we wel wezen, mijn ondernemershart huilt op dit moment, want het is natuurlijk gewoon verschrikkelijk in allerlei sectoren. Dat moet voor mij duidelijk boven water staan. Ja, nou. En het is een heel klein lichtpuntje in de duisternis dat er gelukkig ook mensen zijn die het enigszins toch kansen zien. Maar voor het grootste normale ondernemers is het gewoon echt zijn het zware tijden.
Ik wil u graag allemaal nog verwijzen naar morgen, WNL op zondag. Daarin te gast staatssecretaris van Economische Zaken Mona Keijzer, burgemeester van Utrecht Jan van Zanen, commandant der strijdkrachten Rob Bauer, KLM-baas Pieter Elbers, en arts microbioloog Bart Bonte. Ik wil u allemaal bedanken voor deze editie.
Dankjewel.
Is een programma
van
WNL.
Zo aan de bier.
De omroep van Wij Nederland. NPO Radio 1.
Podcast. De dag.
Het coronavirus. Met al het nieuws over de uitbraak van corona wereldwijd is er één continent waar we weinig over horen. Afrika.
Natuurlijk krijg je al het laatste nieuws en de ontwikkelingen hier op NPO Radio 1.
The best advice for Africa is to prepare for the worst.
Maar we maken ook de podcast De Dag. Met elke werkdag een achtergrondverhaal over de coronacrisis.
In Kenia hebben we, op papier is het 400 IC-bedden. We zijn er 300 zonder zuurstof.
Ga voor alle podcasts naar nporadio1.nl/podcast of je favoriete podcast-app.
New Heroes is leren op afstand. Persoonlijke ontwikkeling voor je team, waar en wanneer het uitkomt. Sluit je organisatie vandaag nog aan op newheroes.com.
Kwekers die hun onverkochte bloemen naar zorgcentra brengen. Dat is lief.
Dankjewel, namens ons allemaal. Dit is een boodschap van Sieren.
Mijn naam is Piet Adema, voorzitter van de Schoonmaakondernemers. Ik wil alle schoonmakers bedanken, want jullie zijn nu belangrijker dan ooit. Door jullie inzet kunnen onze zorgverleners hun werk veilig doen. En ik vraag aan u, alle Nederlanders, om uw waardering uit te spreken. Wij zijn trots op onze schoonmakers.
NPO Radio 1.